Jesus. Kurabando. Ja.
Halleluja. Is je zo al? Ik voel mij altijd een beetje klein. Ik denk, ik zie jullie niet, maar het valt allemaal wel mee, geloof ik. Ik heb een woord voorbereid. Ik moest denken aan Arno, die had het over dat licht dragen, dat rode licht dragen. Ik zat op het internaat in Maasbracht. Daar waren we zo met 60 kinderen. En dan moest ik ook af en toe het rode licht dragen. Want die school was ongeveer tot 5 uur. En dan moesten we terug naar het internaat. Dat was ongeveer een kilometer lopen. Dan was de directrice bang dat wij voor ons achter ze gereden worden. En dan hadden we voorop een wit licht en achterop een rood licht. En zo'n stormlantaarn, zo'n petroleum ding. En dat was voor beveiliging van ons. Dus als wij dat rode licht niet draagden, dan had je de kans dat dus de hele groep omvergereden werd. En ik voel me af en toe toch ook wel zo'n beetje zo'n rode lichtdrager. Ik geloof dat ik af en toe iets waarschuwends in me heb. Als ik op straat sta, heb ik al eens een bord gehad van let op, Jezus komt eraan. En dat soort dingen, het rode licht dragen, ik denk dat dat ook belangrijk is. Toen ik het woord voorbereidde, het is 2 dagen gerezen geloof ik. Toen ik het woord voorbereidde, toen zat ik te denken aan de lente. Ja, de lente is gekomen, ja, ik denk hoe zit dat nou toch allemaal en ik ben een paar dagen mee bezig geweest. En toen zat ik 's nachts op. En toen dacht ik aan de Arabische lente. Dat is niet zo'n mooie lente eigenlijk. Ik zal even mijn papiertje erbij halen. Het was in februari 2011. Toen zat ik naar het journaal te kijken. En toen zag je allemaal van die beelden. En een heleboel toestanden in, ik geloof dat het in Irak was. En toen zag je zo'n beeld, opeens allemaal vuur, vlammen, gevechten. En dan zag je opeens een beeld van een paard, van een vaal paard, een geelachtig paard. Zag je daar door het journaal schijnen. En ik denk dat is gemanipuleerd, maar dat bleek niet zo te zijn. Of ze zeiden, ja, want het was gewoon het journaal, het was een directe uitzending. En dan zag je dat paard zag je de lucht in gaan. Ja, dus je gaat de dingen van lezen. De een dacht aan een vaal paard. En dan, ja, toen dacht ik, ja, zijn we al zo ver eigenlijk in de tijd? Dat we al in de tijd van het vaal paard zitten. Ik ga een stukje lezen uit Openbaringen 6, vers 7. Het is wel een beetje, niet zo'n gezellig stukje eigenlijk. Het vierde zegel. Dus Openbaringen 6, vers 7. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. Het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven om het vierde deel van de aarde om te doden met zwaard, met honger, met zwarte dood. En door de wilde dieren. Ja, je zag dat toen in die situatie. En eerst was daar die oorlog toen. En even later was het stil. Nou, ik denk, het zal weer een of ander waanbeeld zijn. maar nu zitten we vijf jaar achter die Arabische lente. En we zien nu opeens een heleboel mensen die gedood worden, oorlog. Mensen die stappen in bootjes, halen levensgevaarlijke streken uit om naar deze kant te komen. En dan ga je afvragen. Heere God, is het nou nog wel onder in controle? Klopt dit allemaal wel? Ja, als je het zo kijkt, de dingen moeten gebeuren, want het staat in Openbaringen. We komen er niet helemaal onder uit. Zijn we al zover in de tijd? Als ik na Openbaringen 7 lees, dan kom ik dicht bij de verzegeling van de 144.000. Dus we zitten weer heel dicht naar het vredesrijk toe eigenlijk. Dus we zijn, ik denk soms wel eens, dat we verder zijn in de tijd dan we denken. Volgens mij zijn we best ver in de tijd, dicht naar de wederkomst van Jezus. Dicht naar zijn komst en dat wij vergaderd worden. En dat we misschien geëvacueerd worden. Er zijn verschillende gedachten over. Om uit de ellende te komen. Ja, later ben ik wat door aan het zoeken gegaan. En toen moest ik denken, ging ik naar Psalm 2. Psalm 2, dat gaat over de Messiaanse koning. Ik vind dat een heel mooi psalm. Ja, ik heb erbij gezegd, toch moeten we niet bang worden. Want God heeft het in controle. Psalm 2. Waarom woelen de volkeren en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalden. Laat ons hun banden verscheuren. En hun touwen van ons werpen. Dan vind ik dit wel mooi eigenlijk. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heer spot met hem. Met andere woorden. Wees dan maar niet bang, ik heb het onder controle. Ik zie wel, jullie willen wel allemaal. Je wil wel zonder zoon deze aarde bereiken. Je wil het wel zonder Jezus doen. Maar hij lacht. Vers 6. Ik heb immers mijn koning aangesteld. Over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij. En ik zal volkeren geven tot uw erfdeel. En het einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. En stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat het u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heer met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toren. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, als je nou momenteel ziet, eigenlijk door, ik ben een beetje een nieuwsfreak, misschien wel eens een beetje te veel een nieuwsfreak. Ik kijk vaak naar het nieuws, altijd actualiteiten, programma's en al die dingen meer. Je ziet momenteel dat Rusland weer hele toestand. De een schiet de ander dood. En Rusland valt die aan. En dan komen er van, de Amerikanen zijn het er weer niet mee eens. Maar ze zijn allemaal boven het Midden-Oosten bezig. Het is overal ja, toch wel ellende en rommel. Maar uiteindelijk ja, zie je toch, als de mensen willen en de zoon kussen. En de zoon willen gaan aanbidden. Dan zal het vrede worden. Want dan komt het goed. In vers 4. Moet er niet bang wezen. Wees maar niet bang. Als je de zoon hebt, hebben we het leven. Als wij de zoon hebben, hebben we het leven. Dus we moeten niet bang zijn. En dan zullen we als overwinnaars zijn. En het einde van de aarde zal tot ons bezit worden. Degene die tegen Jezus zoon opstaan, die kunnen kiezen. Buig voor de zoon en kus hem. Anders ga je eraan. Het is heel belangrijk dat de mensen beseffen dat ze de zoon nodig hebben. Als je de zoon hebt, heb je het leven. En dat zijn dingen die ik wil brengen op straat. En soms moeten mensen meer gewaarschuwd worden. Dat ze zeggen, joh, kijk nou uit, ga niet door. We zien nou alle dingen. We moeten voor die mensen zorgen, voor die vluchtelingen die allemaal komen. We moeten voor hen zorgen. En maar ook hen vertellen dat Jezus leeft. We leven in een tijd. Ja, ik denk wel eens dat al die mensen naar ons toe komen nu, omdat wij misschien wel niet naar hun toe zijn gegaan. Nou komen al heel veel mensen komen naar ons toe. Van die vluchtelingen, van die mensen die niet in Jezus geloven, niet in de Zoon geloven. Maar ja, als er mogelijkheid is, moeten we hen vertellen dat ze door Jezus redding hebben en eeuwig leven kunnen hebben. Als ze willen kiezen voor Jezus. We zullen ook denken aan het bruiloftsmaal, Matthäus 22. Daar staat in dat het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En dan vers 11. Toen de koning binnenkwam om hem die aanlagen te zien, zag hij iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde en werd eruit gegooid. Er zijn ernstige dingen, we moeten zorgen dat we klaar zijn voor hem. Hebben we ons bruiloftskleed aan? We moeten niet wachten tot van, ach ja, het duurt misschien nog wel voordat Jezus terugkomt. Misschien wel 100 jaar. Of, of, Of ja, het zal mijn tijd wel uitduren. Jezus vraagt van u om een keus te maken om uw kleed aan te trekken. Als je iets in orde moet maken met elkaar en elkaar vergeving moet vragen, dan moeten we dat nu doen. Dan moeten we niet wachten tot morgen. Want als Jezus terugkomt, ben je te laat. Als je bij de trappen valt ook natuurlijk. Dan ben je ook te laat als het verkeerd aankomt. Maar we moeten nu een keus maken. Het is tijd om zaken met God te doen. En we moeten nu op dit moment een keus maken voor Jezus. Ik ga dat niet langer maken en ik denk niet dat het nodig is. Ik denk dat dit duidelijk genoeg is. Als er iemand is die een keus voor Jezus wil maken, die zegt, ik moet dingen in orde maken. Ik moet mijn buurman vergeven. Ik moet mijn buurvrouw vergeven. Stap er eens naartoe. Maar dat hoeft niet gelijk zo, want dat valt misschien tijdig op. Misschien moet je het onder de koffie doen, dat weet ik niet. Want anders zeggen ze, ja, oh, daar gaat er weer een, weet je wel. dat hoeft helemaal niet. Maar maak de dingen in orde als Jezus terugkomt. Want als Jezus terugkomt, wil hij hebben dat zijn bruid rein is. En dat we ons kleed aan hebben. Dat we ons witte kleed aan hebben. En dat we er niet uitgeknikkerd worden, want daar hebben we niks aan. Dus maak de dingen in orde, nu het nog kan. Vergeef elkaar, staat er in de Bijbel. Vergeef elkaar onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als wij willen dat onze schuld vergeven wordt, dan moeten wij ook onze schuldenaren vergeven. Dus maak het met elkaar in orde. Als je weet dat je niet rein bent van God. Dat je met rotzooi zit in je leven, met porno, met rare gedachten, met haat, met verslavingen. Maak het in orde. Want als Jezus terugkomt, dan wil hij zijn bruid rein. Hij wil wel iedereen redden. Iedereen die buigt voor zijn zoon, wil hij redden. Ga ermee aan de slag. Maak het goed met elkaar. Maak het goed met God. Dat is het woord voor vandaag. Als je gebed nodig hebt, als je er nog om wil bidden, dan kan je nu komen. Maar maak het in ieder geval in orde. Dat vind ik dat is het belangrijkste wat er is. Dat is het woord wat ik doorgekregen heb.
Ja, dank je Dick voor je brood. Kan toch ook heel vlug in 2 dagen. Oké, ik weet niet wie daar... Wie overtuigd is door de Heilige Geest, dan doet de Heilige Geest, die overtuigt altijd. Maar het raakt me naar toen Dick net had over vergeven. Ik had van de week ook nog vorige week kreeg ik ook een droom. En er waren ontbidden voor iemand en die was ziek. Er was kracht van genezing. Maar het bleef haken ergens. Omdat die persoon moest iemand anders vergeven. Toen ik daarover nadenk, denk ik van, nou, dat is best wel heftig. Ik bedoel, God wil iets doen, maar dat onvergeving, gezindheid, dat is een bepaalde blokkade voor die het werk van God tegenhoudt. Zo hectisch of zo streng kan het zijn eigenlijk. Blijf er niet meer rondlopen. Op het moment dat je het weet, breng het inderdaad bij God, net als wat Dick net zei. Reken er mee af. Even kijken, we zijn ver aan het einde denk ik gekomen. Ik wil nog wel 1 ding doen. Benny kwam net naar me toe. Benny, wil je nog delen wat je net had?
Nou, hetgeen wat God op mijn hart legt, en misschien ben ik er zelf ook wel onderdeel van, ik weet het niet. Maar ik merkte echt dat het wordt nu ook gewoon weer sneller donker. En de bladeren die gaan vallen. En ik merkte echt dat er bij sommige mensen echt gewoon weer een deken over hen heen begint te komen. En dat ze zeggen van, oh ja, het begint weer herfst te worden. Ik begin er weer last van te krijgen. Maar God die staat er gewoon boven. En God wil je gewoon echt powerful aanraken. En die staat er gewoon boven. En ik had echt het gevoel van, kom gewoon straks naar voren en laat gewoon voor je bidden. Want dit is gewoon iets wat gezegd wordt in de wereld en daar kunnen we gewoon boven staan.
Er zijn nog meer mensen die in openbaring ten deel is gevallen. Casey, geloof ik.
Met lood in mijn schoenen. Ik heb 5 minuten zelfreizend bakmelden, maar had het allemaal wat sneller. Nee, wat ik echt ervaar is, vroeger toen ik op school zat, hadden we een vak geschiedenis. En dat vond ik altijd fantastisch. En dan keek je terug in de tijd en ik was er ook heel goed in. En geschiedenis is een zegen volgens mij, maar ook een enorme vloek. En voor heel veel mensen, en ook christenen, is dat zo. Want ik ben ervan overtuigd dat te veel mensen in het verleden leven. En ik heb een hele interessante boodschap. God is totaal niet geïnteresseerd in dat verleden. Er staat ergens in de Bijbel, ik weet niet precies welke tekst, dat hij een kromme stok recht kan maken of kan gebruiken, ten goede. God is totaal niet geïnteresseerd in je verleden. Totaal niet. En waarom niet? Omdat hij namelijk de oplossing voor al die dingen uit het verleden, die heeft hij in zijn zoon eigenlijk klaargezet. Genezing, bevrijding, kracht, liefde, alles is aanwezig. Dus er is geen enkele reden om terug te kijken naar het verleden. Je hebt eigenlijk maar één ding waar je blik op hoeft te richten. En dat is de toekomst. Dat was het eigenlijk.
Thanks. Ja. Nog iemand in openbaring? Wat is je naam? Priscilla, oké. Okay.
Wat ik net sterk ervaren tijdens het aanbieden lofprijzen van God, is dat er is voor iedereen vergeving. Het maakt niet uit wat je gisteren hebt gedaan, want gisteren is gisteren en vandaag is vandaag. Stel je hart open, leg het neer bij de Heer en laat hem toe in je hart.
Yes, dat is inderdaad een applaus waard. Sowieso die vergeving is minimaal. Ja. Oké, okay. Nog één iemand die een brandend woord heeft om even kort te delen? Vandaag wat meer opengooien. Kijk, Joa.
Nou, je voorbordurend op dat, ik kwam ook naar me toe. Sommige mensen hebben het idee dat als je wedergeboren bent, ben je vergeven van alle zonden. Je bent helemaal schoon en opnieuw. Maar in je christenloop bega je weer zonden. Is er ook vergeving voor die zonden? In je christenloop, hè? Want in Johannes staat, ja, als je oprecht weer zondig, hè, dan kruis je Jezus opnieuw. Dat is een soort angst bij mensen, ervaar ik. Maar God zegt ook dat wij moeten vergeven 7 maal, dus 70 keer. Hè? Hoeveel te meer dat God er niet doet. In ons christelijk leven. Dus ook al zondig je terwijl je christen bent, dus ook vergeving voor die zonde. Niet alleen eenmalig als je wedergeboren bent, maar je hele leven lang opnieuw is er vergeving voor je zonde. Amen.